Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Johannes 3, vers 1 tot en met 21. We noemen nu Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 27, vers 7. Psalm 42, vers 3, 4 en 5. Psalm 25, vers 3 en 7. En psalm 32, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 27, vers 7. Psalm 42, vers 3, 4 en 5. Psalm 25, vers 3 en 7. En psalm 32, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van psalm 27 het laatste vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En dan staat er in de eigenlijke Bijbel geen woord meer. Maar de Statenvertalers hebben tussen haakjes wat ertussen gevoegd, schuin gedrukt. En de berijming luidt: mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, Godvruchte schaar, Godvrezende gemeente. Houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Vers 7 van psalm 27. beleidenis met de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 21, waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Johannes 3, te beginnen bij vers 1, als volgt luidt.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen dat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is er niet geluk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven? Indien ik u lieden de hemelse zou zeggen: en niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover.
Willen wij samen bidden. O Heere, u bracht ons samen en uw woord mochten wij horen voorlezen. Een ontmoeting tussen uw Zoon en een Adamskind. Een wonderlijk gesprek waar wij als het ware mochten meeluisteren, eeuwen later. Om te horen wie wij zijn en om te horen wat wij nodig hebben en ook te horen wat gij doet. En nu bidden wij van u, Heere, maak ons ontvankelijk voor dat onderwijs. Dat we als jongens en meisjes, mannen en vrouwen het van harte en uit eigen ondervinding beamen. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Het menselijke is niet op u gericht. Alleen maar op onszelf. We denken aards en gericht zijn we op het aards. En gij, o groot ontfermer, hebt nog geen volleinding gemaakt en die mens niet aan de kant geschoven. Die zo u vergeet dagen zonder getal, zich tegen u verzet met godsdienst en goddeloosheid en die onwetend van het ene nodige wat echt goed is en echt gelukkig maakt, zomaar aan u voorbij gaat. Maar gij maakt bekend, en al vele malen ook in deze gemeente, zoals gij het onder uw volk Israël had bekendgemaakt, dat ingrijpen van u, dat wonder, dat geschenk, dat geheim, dat geen mensenverstand kan doorgronden en geen mensentaal kan vertolken, dat wel wordt ervaren en waar de vruchten ook van worden gezien. Namelijk een nieuw inzicht van u te krijgen, een nieuwe wil, een nieuw verlangen. O God, wat een wonder dat gij raad weet met het stenenhart, om daarvoor in de plaats een vleeshart te geven. Dat gij raad weet met dode zondaren, om die levend te maken. Heere Jezus, u hebt het gezegd, de ure komt en is nu, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Laat het ook vanmiddag gebeuren, niet alleen in deze gemeente en in deze kerkdienst, maar over het rond der aarde, wereldwijd, in alle landen, alle talen, alle naties. Dat uw naam vereerlijkt wordt in het toebrengen van Joden, heiden, tot de Christus, die vervulling van de koperen slang. Hoog verheven tussen hemel en aarde, uitgestoten van de mensen en buitengesloten van u, o heilige God. Zo gewillig, o Heere Jezus, daar in de godverlatenheid en de duisternis de schuld betaald en de straf toren gedragen, opdat ook vanmiddag hier een jongen, een meisje, man of vrouw, tot u zou vluchten, tot dat lam dat geslacht is, die de zonde der wereld wegneemt, die gewillig is om zelfs een hoogmoedig mens te ontvangen, die zich in verwaandheid meent als leraar te kunnen opwerpen, als prediker, als voorganger, en die denkt dat hij het weet en dat hij het kan en dat hij het heeft en dat het goed komt. En zo zachtmoedig, zo mild, zo vriendelijk als gij met hem omgaat, o Heere, dan is er nog hoop voor een afkerig volk, eigenwijs, zelfzuchtig en zoveel verkeerd meer, maar niet voor u onbereikbaar. Wil dan ook deze middag uw woord verklaren in het hart, de kracht ervan doen beleven in het geloof, en dat alles uit vrije gunst, opdat de meest ver verwijderde, of diep gezonkene, of onontvankelijk, onwillige, onwaardige en onmachtige deze middag het mag beleven. Wat is geloof in u eenvoudig, door dat Gods geschenk, door die genade die wij niet kunnen begrijpen, niet kunnen verdienen, maar ook niet kunnen tegenhouden, wel kunnen ontvangen, maar we ook u om mogen vragen, Heere, zegen ons, uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Wat betekent waarom? Wat heb je nou toch voor reden om je neer te buigen, zo moedeloos te zijn? Waartoe? Of waarom zijt ge in mij ontrust? En dan komt het antwoord wat de dichter tegen zichzelf zegt. Voed het oud vertrouwen weder. Net als vroeger, dat oude, toen de Heere toch ook niet tegenviel. Zoek in het hoogste lof, de lofprijzing van de Allerhoogste God, uw lust. Wij denken zo vaak aan onszelf, maar het gaat om hem. Want Gods goedheid zal uw druk, kruisweg, moeite, smart, eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Verwachtingsvol betekent dat. Want ik zal zijn naam nog loven. Vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Op de vlucht. Van God gescheiden. Alles kwijt. Geen weg terug. Van mijn leed en smart doe ik Hermon wagen. Vertel ik het. En de berg Hermon, als het ware, hoort het. Ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht waar kolk en afgrond loeit, waar het gedruis der wateren groeit, waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren, beangstigen. Vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, een oplossing, verlossing, bekering, wedergeboorte, geloof, zaligheid. Hij die daar zijn gunst gebiedt. En ja, als God gebiedt, houdt niemand er tegen. Dat is de enige reden dat ik nog preek. Anders zou ik er lang mee gestopt zijn. Maar God doet het. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden, vermelden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar of omdat ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen aan bestrijding of vertwijfeling of aanvechting of nog meer, maakt niet uit wat, tot de God mijns levens heffen. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 42. Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar, gemeente, dat een lid van de Hoge Raad van het Joodse volk, met Sanhedrin, die ook nog eens bij de meest strenge ernstige mensen in het volk der Joden hoorde, de Farizeeën, ernstige, strenge mensen, die ook nog een keer een leraar was, een onderwijzer in de synagoge, een predikant zouden wij zeggen, een voorganger. Dat hij nou niet wist dat iets onmogelijks bij de mensen toch mogelijk is bij God. Hij vraagt het, hè? Hoe kunnen deze dingen geschieden? En de Heer Jezus zegt dan in vers 10, zijt gij een leraar Israëls? De leraar, een van de belangrijkste, een van de meest aanzienlijke. En ja, het lijkt er ook een beetje op dat Nicodemus best wel van zichzelf goede gedachten had. En weet gij deze dingen niet? Je had het kunnen weten. Dat wat niet kan bij de mensen, kan toch bij God. Een voorbeeld is uit de geschiedenis van het leven van de profeet Ezechiël, wanneer hij vertelt dat hij op een keer een visioen krijgt. En we kunnen dat lezen in Ezechiël 37. En in dat visioen ziet hij een dal, een vallei, en er liggen allemaal doodsbeenderen. Niet lijken, maar doodsbeenderen. Lijken die vergaan zijn, helemaal verteerd zijn. En alleen maar botten zijn er over. En dan niet geraamten, maar beenderen die verstrooid zijn door elkaar. Ene gruwelijke chaos. En dat is nou het volk Israël. Dat zijn wij. Zoals in vers 6 door de Heer Jezus tegen Nicodemus werd gezegd, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Geen verwachting van niemand. Als ik met verwachting hier gekomen zou zijn, dat de mensen in Vriezerveen of vakantiegangers die hier willen kerken, vanuit zichzelf toch wel gehoorzaam, gelovig, ernstig, gewillig enzovoort zouden zijn, dan zou het vanmiddag hopeloos wezen. Maar wat nou bij de mensen niet kan, die dorre, zeer dorre doodsbeenderen, die er heel veel waren, staat er in Ezechiël 37, om die weer tot geraamtes, tot lijken, ja, tot levende mensen te maken, dat is bij God niet onmogelijk. Ofwel, Vriezerveen onmogelijk? Nee, hè. Dat kan God hier ook, hoor. En daarom heeft de Heer Jezus dat gesprek met Nicodemus niet afgeketst. Zo van, jij, ach, is toch niet de moeite waard om met jou te praten? Het helpt toch niet? Nee, de Heer Jezus weet het. Ik zal in opdracht van mijn Vader dat woord verkondigen. En zo heeft hij het gedaan bij deze man. En zo mogen we meeluisteren, eeuwen later. En dan vertelt de Heer Jezus niet alleen over dat onmogelijke godswonder dat toch mogelijk is en dat gebeurt, dat toen gebeurde, dat nog gebeurt door de Heilige Geest. Als een mens een nieuwe mens wordt, een nieuw hart, een nieuwe wil, met een nieuw verlangen en een nieuw inzicht krijgt, een nieuwe levensgang gaat, dan gaat de Heer Jezus vertellen hoe dat nu in de praktijk ook hier nauw mee verbonden is. Namelijk dat zo iemand gelooft. Zo iemand gaat geloven. En wel in de aan het kruis verheven Christus. In vers 14 en 15 verwijst de Heer Jezus dan naar de geschiedenis van de koperen slang. Die kennen we wel, hè. Het volk van Israël mopperde. God straft door giftige slangen. Velen sterven. Ze roepen Mozes te hulp. Beleiden hun zonden, vragen om uitkomst en er is geen uitkomst, tenminste niet vanuit de mens. Maar dan moet Mozes zo'n koperen slang maken, op een stang zetten en, nee, dan staat er niet dat ze nog medicijnen moeten nemen of zo, of dat ze iets van zichzelf eraan toe moeten voegen, maar alleen op die slang zien. En dan zouden ze genezen. En dat gebeurde ook. Die stierven niet, maar die werden weer beter en die mochten het land Kanaan ingaan. En dat zegt hier Jezus ook. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, zegt vers 15 erbij, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komen de woorden van onze tekst in vers 16, waar de Heer Jezus zegt, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het woordje want, waarmee vers 16 begint, leert ons dat er een reden is in de liefde Gods dat die slang verhoogd werd. Nee, niet die koperslang zozeer, maar de vervulling daarvan, waar de koperslang al naartoe wees. Waar het in de geschiedenis toen in nummer 21 al eigenlijk om ging. Namelijk de Christus. De enige oplossing, het enige geneesmiddel tegen de gifbeten van de slang uit het paradijs. Wiens kop Jezus zou vermorzelen door zijn lijden en sterven aan het vloekhout van Golgotha. En waarom moest dat gebeuren? Omdat God de wereld zo lief had. Want, staat er. Dat is de reden. De reden is niet omdat wij het waardig zijn. Ook niet het tegenovergestelde, omdat wij zo miserabel, zo ellendig, zo meelijwekkend zijn. Dat staat er ook niet. Omdat wij toch wel ernstig zoeken, vragen. Allemaal staat er niet. Er is niets van de mens bij. En dat geeft de grootste bevrijding. Voor zo'n jongen of meisje, man of vrouw, die niet verder kan komen dan wat ik net zei uit het visioen van die dorre doodsbeenderen. Heren, ik kan mijzelf niet op de goede plek krijgen. In de goede gestalte wringen. Ik kan mijzelf niet ernstig maken. Ja, ik kan wel naar de kerk gaan. Ik kan de schoenen aantrekken om naar de kerk te gaan. Dat kan ik allemaal wel. Maar dat echte, waar het op aankomt, dat kan ik niet. Hoe moet dat nou? En dan zegt de Heer, dat hoeft ook niet. Want er is de liefde Gods. En dan staat er het woordje alzo. Of modern Nederlands, zo. Wat betekent zo? Twee dingen. In die mate en op die manier. Zo lief. In die mate. Zo innig. Zo vurig lief. En ook op die manier. Want God heeft de wereld op die manier lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op die manier bewees hij zijn liefde. Hij zei het niet alleen. En preekte het door profeten en zo. Maar hij bewees het ook. Hij gaf er gestalte aan. Hij liet het zien. Het is merkbaar. Kijk, daar, Nicodemus, die man, die zoon des mensen, voor wie je best wel wat respect hebt, die je ziet als een leraar die door God gestuurd is, maar die je toch niet kent als de zoon van God, als de zaligmaker der wereld. Hij is de gave van God. Het geschenk. Waarom heeft God zijn zoon gegeven? Waarom is er in plaats van verderven, vers 15b, vers 15, nu het eeuwige leven, wat ook straks in vers 16b terugkomt? Dat is omdat God zijn zoon uit liefde gaf. Je zou ook kunnen lezen, want zo heeft God de zonde gehaat, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar zoals het avondmaalsformulier dan zegt, hè, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft. Zo lief, zo vol haat tegelijkertijd. En dan niet haat tegen de zondaar. U, ja, dat is wel verdiend, hè. En jou, en als het dan niet verdiend zou zijn door u en jou, dan toch zeker wel door mij. En dan toch, nee. Nee, dat staat hier niet. Dat God de wereld gehaat heeft. Die afvallige, opstandige, vijandige wereld. Die wereld die altijd het beter weet dan God en altijd dwars tegen inlicht en altijd weer eigen wegen kiest. Die altijd God beledigt en God krenkt en onteert. En dan toch staat er niet dat God de wereld gehaat heeft. Dat God die zondaar haat. Ja, hij haat de zonde in die zondaar. Maar hij heeft zijn schepsel lief. Dat zien we ook als je het woord wereld in het Grieks bekijkt. Daar staat in het Grieks voor het woord wereld het woord kosmos. Dat woord kosmos, dat kennen we wel. Maar het Griekse woord kosmos betekent iets anders dan alleen maar wat wij ook wel bij het woord kosmos denken. Het universum, het heelal, de kosmos. Wij denken aan het woord cosmonauten, dat komt daar ook vandaan. Maar het Griekse woord, daar komt ook ons Nederlandse woord cosmetica vandaan. En cosmetica heeft te maken met schoonheidsmiddelen. Of je daarvoor of tegen bent, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar cosmetica heeft te maken met kosmos in het Grieks, dat wat schoon is. Het Griekse woord betekent sieraad. Deze wereldbevolking, met al die vijandige mensen, onwetend, en wat al niet voor kwaad er te zeggen valt. En als je jezelf leert kennen, dan weet je dat dat niet gauw te erg is wat een dominee over mensen zegt. Wat de Bijbel over ons zegt, is precies de waarheid. En toch, die wereld, die wereldbevolking, die door God geschapen wereldbevolking, is nog steeds een kosmos. Is nog steeds wat? In de ogen Gods, een sieraad. Een bevuild sieraad. Ja. Een aan alle kanten vernield sieraad. Ja. Een, ik weet niet hoe negatief u woorden kunt vinden om maar het ellendige en het verkeerde, het afzichtelijke, het wanstaltige van dat sieraad te benoemen. De Bijbel doet dat, maar het blijft waar. Door God goed geschapen en daarom door hem niet verlaten, maar nog steeds door de Heere opgezocht. Het is dan ook niet een vreemde God die de verlosser zendt, maar de eigen God van ons allemaal, die ons gemaakt heeft, die recht op ons heeft, die ons met zijn wet confronteert, die ons nu ook met zijn evangelie in aanraking brengt. Dat betekent allemaal dat woord kosmos. De door God zo prachtig geschapen wereld, mensheid, naar zijn beeld en gelijkenis, helemaal beantwoordend aan het doel om God te kennen, om God lief te hebben, om God te verheerlijken, om hem ook te genieten. En dat is allemaal weg. Maar al hebben wij het bedorven, al hebben wij het bezoedeld, al hebben wij het geheel en al tegenovergesteld gemaakt aan wat het was. Een wereld die een wingewest is van de duivel. Een terrein van enkel zonde. Toch zegt God, die wereldbevolking is nog steeds door mij geschapen. En als schepsel, niet als zondaar, maar als schepsel, hoort die wereldbevolking nog steeds bij de kosmos. Nog steeds bij wat ik oorspronkelijk heb gedaan. En dat zo goed was. Ja, zegt iemand, maar waarom heeft God dan die wereld zo laten vallen? In de zonde. Die zondeval. Er gaat bijna geen jaar voorbij. Of er is wel op de een of andere categorisatiegroep een jongen of een meisje die die vraag stelt. Een vraag waar je zo heel erg mee vast kunt lopen. Een vraag waar eigenlijk niemand een goed antwoord op weet. Nou ja, we kunnen wel wat van een antwoord bedenken of zeggen. Maar uiteindelijk, of dat nou je verstand tevreden stelt en dat je zegt, en nou snap ik het, en nou ben ik het ermee eens. Nee, dat zal wel niet zo gauw lukken. Maar weet je, als je dan vastloopt, als je dan misschien wel iets van boosheid ervaart, iets van woede, van een gebalde vuist tegenover God die wij niet begrijpen in zijn soevereiniteit, in zijn vrijmacht. Lees dan vers 16 nog eens een keer. Van Johannes 3. de woorden van de Heer Jezus gericht aan de Farizeeër Nicodemus, waar hij zelf zegt dat God die wereld, die gevallen wereld, die door de duivel beheerste wereld, die in de duisternis verdronken wereld en in de zonde verzonken wereld, die in het boze licht, zoals Johannes ook schrijft later in zijn eerste brief, het laatste hoofdstuk, die wereld die nou met de rug naar God toestaat en hem in het aangezicht slaat, die zijn zoon niet ontving, zoals hoofdstuk 1 vers 11 duidelijk zegt. Ze hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En God heeft die wereld lief, tot op de dag van vandaag. En we kunnen dat niet ongedaan maken. We hebben het wel verzondigd, 1000 keer. En we blijven daarmee doorgaan, ons leven lang vanuit onszelf in ons bestaan. Maar dit woord blijft ook staan. U kunt het doorstrepen. U kunt de Bijbel verbranden, zeggen het is niet waar. Maar dat neemt niets af van de waarheid. Al zo lief op die manier en in die mate heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Heel wat keren lezen we in dit evangelie dat Jezus zegt dat zijn vader hem gezonden heeft. Een opdracht gegeven heeft om die opdracht te vervullen. Maar nu staat er niet gezonden, nu staat er gegeven. Ook dat woord vinden wij een en ander maal in dit evangelie. In het bijzonder wel in hoofdstuk 6, wanneer de Heer Jezus met mensen in Capernaum in gesprek is. Hij had dat wonder gedaan van de vermenigvuldiging der broden. Al die mensen hadden te eten gekregen, was nog over, terwijl er maar een paar broodjes en visjes waren. Dus een heel groot wonder. En dan de volgende dag, dan zoeken ze de Heer Jezus. En dan komt er een gesprek en dan zegt de Heer Jezus dit. Mijn vader geeft u het ware brood. En dat aan de wereld het leven geeft. Alweer geven. Wat betekent geven eigenlijk? We denken er meestal niet over na. Zo'n tekst is bekend. Johannes 3 vers 16 heb je al lang geleden uit het hoofd geleerd. Op de zonderschool of kleuterschool of thuis. Maar wat betekent nou gegeven? Betekent onder andere dat het niet gekocht is, hè? Wij hebben er niks voor betaald. Onze tranen, al zou je je blind schreien, zoals Mucklegate in Schotland, die met 84 jaar door God tot God bekeerd werd, als een spotter. En een die niet anders deed dan God beledigen. Maar de Heere greep haar ziel en toen heeft zij geweend totdat ze blind was. Maar die tranen kopen Jezus niet. Hoeft ook niet. Hij is niet te koop. Gegeven betekent ook niet dat hij geleend is. Zo van, de Heer neemt het misschien wel weer terug. Een poosje. En dan moet hem weer afstaan. Nee, gegeven. Betekent ook, dat zit in dat woord gegeven, dat God dat zelf heeft gewild. Het is niet van hem gestolen of afgetroggeld met soebatten en smeken. Dat de Heer eindelijk zegt, nou toe dan maar. In het woord geven zit de vrijheid, de vrijwilligheid van God, die door niemand gedwongen kon worden, die door niemand gedwongen hoefde te worden. Als hij gedwongen zou moeten worden, konden we het niet. Maar we wilden het ook niet. Maar nou hoeft het ook niet. Want hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft het zelf gewild. Hij heeft het zelf beloofd. In die vloekwoorden over de slang. Toen Adam en zijn vrouw mochten luisteren naar het wonderlijke evangelie. Dat de kop der slang vermozzeld zou worden door het vrouwenzaad. Hier is de vervulling van de vrije belofte. Toen van Genesis 3 vers 15. En we kunnen het nooit klein krijgen en nooit gewoon vinden. Wanneer we ooit zien welk een wonderlijk woord gegeven eigenlijk is. Gegeven, dat betekent niet alleen aangeboden, maar ook geschonken. En hij is gekomen. En ik heb net al verwezen naar hoofdstuk 1 vers 10 en 11. En dat wist de Heer Jezus. De wereld zou hem niet kennen. En de zijnen zouden hem niet aannemen. Maar ondanks dat kwam hij toch. De wereld zou hem haten, Herodes zou hem naar het leven staan. En heel dit Johannes-evangelie is er vol van hoe de mensen hem niet begrijpen en niet accepteren. En uiteindelijk naar het kruis verwijzen. Maar dat heeft hem allemaal niet tegengehouden. Ook wanneer wij de laatste 3 versen van hoofdstuk 2 lezen. En daar als in een beeld lezen wie we zelf zijn. Namelijk mensen die van geen kant te vertrouwen zijn. Dan is hij toch gekomen. Terwijl hij wist dat we zouden tegenvallen. Dat we nooit zullen meevallen. Maar hij is toch gekomen. De Vader heeft hem toch gegeven. In overeenstemming met elkaars wil. De Vader en de Zoon. En toen kwam hij. Wij wisten het wel. Er is voor mij geen plaats straks. Eerst geen plaats in de herberg. Later zegt hij, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. En dan nog weer later, tussen hemel en aarde. Uitgestoten en buitengesloten. Geen plaats dan alleen aan een vloekhout. En dat heeft hem allemaal niet tegengehouden. Hij heeft niet gezegd, Vader, ik ga niet. Zulke mensen daar in Garderen of in Vriezenveen, ik wil ze niet. Ze willen mij immers ook niet. Maar hij is toch gekomen. De Vader heeft hem toch gegeven. Kunt u dat gewoon vinden? Kunt u daar dezelfde onder blijven? Kunt u dat zomaar zeggen, dominee Pieters? Zomaar aanhoren, gemeente van Vriezenveen. Dit is toch om een gebroken hart bij te krijgen. Om in de diepte van verwondering weg te zinken. Heere Jezus, hebt u tegen uw Vader gezegd, ik kom om uw wil te doen, o God. Hebt u, o Vader, tegen uw Zoon gezegd, omdat ik nou die wereld, zo diep gevallen als ze is, als mijn schepping, zo lief heb, dat ik haar niet verloren laat gaan. Daarom, o mijn kind, moet u naar die vijandige wereld, naar die opstandige mensen, moet u toch gaan. En hij wilde het ook. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. De Heer Jezus zegt het erbij, Johannes schrijft het nadrukkelijk erbij. Al een en ander maal had hij het geschreven over de Zoon van God, dat hij de enige geborene is. In hoofdstuk 1 lezen we, want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En er staat erbij de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wat is dan dat enige geborene? Wat is dan dat bijzondere? Wat is dan die heerlijkheid, die genade en die waarheid? Dat is gemeente, dat in Christus wij de Vader in het hart zien. Als u wilt weten hoe God eruit ziet, ik bedoel niet in een vorm, zoals wij mensen een lichaam hebben, maar in zijn wezen, dan kunt u te raden gaan in hoofdstuk 14, waar een van de discipelen vraagt, toon ons de Vader, laat hem zien, wat voor vorm heeft hij? Toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus daar, ben ik zo lange tijd met u, Filippus, en hebt gij mij niet gekend? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat betekent dat enige geborene onder andere. Precies lijkt de Zoon op de Vader. Ga eens na in de evangeliën. Wie Christus bleek te zijn. Hoe hij zich gedroeg. Wat hij deed en zei. En vooral dat laatste. Dat gewillige lijden. En dat tot het laatste toe de beker van toorn en straf drinken. Tot de laatste druppel. Daarin ziet u het hart van de Vader open komen liggen. In dat geschenk van de Vader als zijn enige geboren Zoon. Ook in hoofdstuk 1 vers 18 stond het er. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand weet wie God is dan alleen als wij Christus leren kennen. En door de Heilige Geest worden geleid tot die goede herder. Die de schapen niet alleen het leven geeft, maar ook overvloed, zegt hij in hoofdstuk 10 erbij. Zo is God. Royaal. Koninklijk. Goddelijk. Bij God valt het nooit tegen. De wereld belooft meer dan ze geeft, maar God geeft meer dan hij belooft. Zal ik het nog een keer zeggen?
Want je gedachten kunnen wel eens even afdwalen, hè? De wereld belooft meer dan ze geeft, valt altijd tegen. Maar God geeft meer dan die belooft, valt altijd mee. Oh, heb je het wel eens geleerd? Heb je het wel eens mogen getuigen? Heb je wel eens stilletjes in de verwondering God mogen aanbidden, Heren? Wat u beloofde was al zo rijk, maar toen het kwam was het nog veel rijker. En wat er nog uitstaat en nog komen zal, dat is onvergelijkelijk en onzegbaar, nog veel rijker. Dus dat is ook wat hier bedoeld is. Als het gaat over die enige geborene, dat milde, dat volkomene. Want ja, het is toch ook in de beeldspraak waar. Enige geboren betekent dat je maar één kind hebt. En dat ene kind afstaan. En ach, wie zou dan niet denken aan de geschiedenis van Abraham en Isaac. Toen Abraham de opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te geven. Maar luister, Abraham moest zijn zoon Isaac niet geven aan een wereld, aan Kanaanieten, aan vijanden, aan God. Nou, dat is al bovenmenselijk. Dat zouden wij vanuit onszelf geen van allen kunnen. Met veel bedenkingen zouden wij bezet zijn, aan alle kanten in vreselijke strijd gewikkeld zijn, van binnen en van buiten. Maar Abraham gaf zijn zoon aan God. Maar God gaf zijn zoon aan u, aan jou, aan mij, aan de wereld. Oh, wij kunnen dat niet vatten. Enige geboren, zijn geliefde. Spreuken 8 spreekt over hem. Als degene die het vermaak was van zijn vader. En toch, nou was het vermaak van de zoon in de mensenkinderen. En de vader heeft zijn zoon gegeven als loon op zijn werk. Al die mensen die hij beminde, die hij lief had. Die hij kocht, die hij verlost. En die hij nu, zoals in dit vers 16 erbij staat, door het geloof van het verderf bevrijdt en het eeuwige leven schenkt. Want dat staat erbij. Opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat betekent eigenlijk geloven? Het woord geloven lezen we ook al in hoofdstuk 1. Waar het gaat over Johannes de Doper. In vers 6 schrijft de evangelist: het was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze was gekomen om van het licht te getuigen. En dan staat er in vers 7 wat het doel was van zijn getuigenis. Namelijk opdat zij allen door hem, door Johannes, de doper, door zijn prediking, door zijn doop, door heel zijn optreden, door zijn bestaan hier op aarde als middel in Gods hand, opdat zij allen door hem geloven zouden. En in vers 12 lezen we het nog een keer over dat geloven in zijn naam. Wat betekent eigenlijk geloven? Het woord geloven heeft in het dagelijks leven nogal eens een andere betekenis dan in de Bijbel. Wij gebruiken het woord geloven bijvoorbeeld wel eens als tegenstelling tot weten. Dan zeg je, nou, ik weet niet helemaal zeker of Jan er ook was, maar ik geloof het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Ik denk het wel. Beetje zeker, beetje niet zeker. Nou, dat twijfelachtige, dat is vaak waar wij het over hebben. En dan zeggen mensen van de wereld ook, als u het alleen zou zeggen, ik geloof dit of dat, dan zegt de wereld, geloof het u in de kerk. Hier moet je zeker weten. Nou is het in de Bijbel heel anders. Het woord geloven heeft, vooral in het evangelie dat Johannes schrijft, de betekenis van vertrouwen. En dan gaat het over een relatie. Een relatie tussen iemand die wat zegt en de ander die gelooft wat hij zegt. Vertrouwen heeft in de spreek. Twee dingen kunnen het zijn. Iemand zegt iets over het verleden. Ik ben daar en daar geweest. Ik heb dat en dat gedaan, gezien, meegemaakt. Of over de toekomst. Ik zal jou helpen. Ik zal dat en dat aan je geven. Twee dingen. Verleden of een belofte voor de toekomst. En als u de spreker gelooft, vertrouwt dat hij de waarheid spreekt, dan zegt u wat u vertelt over uzelf of over wat u hebt gedaan en meegemaakt, dat geloof ik, houd ik voor waar. Maar als het dan vooral gaat over een belofte, dan is vertrouwen hetzelfde als: ik weet zeker dat u in het menselijke gesproken ook zult doen wat u belooft. Kijk, en dan is het bij mensen natuurlijk nog altijd maar de vraag of iemand ook kan wat hij wil. Dan kunnen zomaar omstandigheden plaatsgrijpen dat hij het niet kan. Hij belooft je morgen te zullen helpen. Je zit in financiële nood, maar deze nacht sterft die man. Kan niet meer helpen. Hij wil het wel, hij is betrouwbaar, je vertrouwt hem. Je maakt jezelf als het ware blij. Maar ja, een hartaanval, het is voorbij. Dus, als het gaat over vertrouwen schenken in mensen, belofte worden, geloof hecht het aan, dan kan het ook nog met heel veel teleurstelling gepaard gaan. En daar komt bij, wat ik al zei over hoofdstuk 2, de laatste drie versen, wij mensen zijn niet betrouwbaar. Ook een betrouwbaar mens in het maatschappelijke enzovoort. Ach, wat kan hij zomaar van mening veranderen? Door het een of ander dat hem overkomt, dat hij toch zijn belofte terugtrekt. Nou, ik heb het wel beloofd, maar ik zie er toch vanaf. Ja, ik heb het wel gezegd, man, maar het kan echt niet. Ik doe het niet, hoor. Ik denk toch dat het beter is dat ik het niet doe. Om welke reden ook, valt weer tegen. Vertrouwen valt tegen. Maar alweer, dat is bij God niet zo. Als het gaat over wat hij zegt, ik heb de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen, dan hoeven wij niet te denken zou het wel waar zijn. Dat is toch vanmorgen nog voorgelezen hier, of niet? In Exodus 20. In 6 dagen, ja. Nou, dan is dat ook waar. Ja, maar ik begrijp dat niet. Nee, ik ook niet. Maar dat vindt het toch niks. Moet ik God eerst begrijpen dan voordat ik hem geloof? Nou, dan geloof ik misschien mijn verstand, maar niet God. Als ik God geloof, hoef ik het niet te begrijpen. Als het gaat over zijn almachtige werken, als het gaat over alles wat hij maar openbaart en bekend maakt. Ook als het gaat over die toekomst, over die belofte. De belofte van, ja wat, is er eigenlijk aan de orde hier? Welke belofte? Ach gemeente, het gaat uiteindelijk in het evangelie dat Johannes schreef over dat eeuwige leven. Ik denk aan het laatste vers van hoofdstuk 20. Waar Johannes zelf samenvat met welke bedoeling hij dit evangelie geschreven heeft. Opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel. En dat heeft God beloofd. En dat staat nu ook in de tekst. En dat stond al in vers 15. Herhaald in vers 16. Precies dezelfde woorden. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Waarom staat het er nou 2 keer? In vers 15 en in vers 16. Nou, misschien omdat u het niet gelooft. Denk het, hè. Dat was voor Nicodemus ook een probleem. Hij kon maar niet zo voor waar houden dat er verderf was, zelfs voor deze keurig, nette, serieuze Jood. Dat wij verloren gaan, wie gelooft dat nou? Wie gelooft dat nou in Frieseveen of omgeving? Of hier te gast? Echt ernstig nemen dat er verderf is. Dat er omkomen is. Dat er een buitenste duisternis is. Dat er een toren Gods is, zoals het laatste vers van dit hoofdstuk zegt. De toren Gods blijft op hem. Wie gelooft dat nou? Wie maakt daar ernst mee? Wie heeft dat zo voelen drukken dat dit een werkelijkheid werd? Verderven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Mensen, daar kun je toch niet zomaar mee doorgaan? Met van alles en nog wat. Terwijl je ziel niet gered is. Terwijl je schuld niet verzoend is. Terwijl je met God niet in vrede leeft. Terwijl je 1 schrede naast de dood wandelt. 1 schrede tussen u en de dood. Een handbreed gesteld, zegt de Bijbel, is mijn leven.
Wie van ons garandeert, een ander of zichzelf, dat hij vanavond nog naar bed kan gaan, in plaats van gekist zal staan? Ja, niet hè, maar het kan wel hoor. En als dat nou eens zo zou wezen, is dan het verderf uw deel of het eeuwige leven? Eén van tweeën. In vers 15 en in vers 16. Het is toch wel goed dat het wordt herhaald. Opdat je er nog eens over na zou denken. Is er dan een hel? Echt waar? Is er dan verloren gaan? Is dat echt waar? Is er dan een buitenste duisternis en een eeuwige vuurgloed? Ach, de Heer Jezus waarschuwt de mens. Meer dan eens. Denk aan Marcus 9, waar hij tot 3 keer zegt. Als het gaat over je rechteroog uitrukken, want het is beter dat je verminkt tot het leven ingaat, dan beide ogen hebbende in het eeuwige vuur geworpen wordt. Waar, en dan staat er, wening is en knersing der tanden. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat herhaalt hij over die rechterhand. Dat herhaalt hij nog een keer over die rechtervoet. Kort samengevat, de zonde brengt ons in die plaats waar alle hoop voor eeuwig kwijt is. En gemeente, wie gelooft dat nou? Welke dominee gelooft het echt als die catechisatie geeft? Of als je op huisbezoek komt bij oud of jong? En dat is misschien wel de reden waarom het er 2 keer staat. Of ook nog een reden. Als Nicodemus al ernstig rekening zou houden met verderven en met eeuwig leven, dan zou hij toch niet gedacht hebben dat het zo eenvoudig was om van het verderf verlost te worden en het eeuwige leven te ontvangen, namelijk door geloof in de gekruisigde, door te zien op die meerdere koperen slang. Dat kan toch niet? Zou het zo eenvoudig zijn? Ben je dan al zalig? Moet er niet veel meer bij? Moet ik niet veel meer aandragen? Veel meer bijdragen? Oh, wat is een mens altijd maar bezig. Zo even werd het in de consistoriekamer nog gezegd, dat we nou altijd in dat werkverbond zitten. Ik moet wat doen. Daar was Nicodemus vol van. Daar was heel die fariseeuwse godsdienst vol van. Met al hun serieuzigheid en met al hun ernst en met al hun ijver was het altijd maar doen, doen. Ik moet wat presteren. Ik moet iets voelen. Ik moet iets hebben. Ik moet iets kunnen. Ik moet iets weten. Ik moet iets beleven. En nu zegt de Heer Jezus, geloof. Je vertrouwen stellen op mij. Zoals de gebeten Israëliet in de woestijn. Zijn vertrouwen niet stelde op een medicijn en iets anders. Wat de mensen ook maar zouden kunnen bedenken. Maar alleen op het door God gegeven middel. Nee, dat is niet dat koper en dat is niet die staak en dat is niet van Mozes. Maar dat is het van God gegeven middel. En dat is nou die middelaar. Dat is nou die zaligmaker. En als u uw vertrouwen op hem stelt, deze middag zult u eeuwig leven. Hebt u eeuwig leven? Niet krijgt u het later een keer. Maar hebt u het vandaag in beginsel al echt? Onvervreemdbaar raak je nooit meer kwijt. Vandaag zou het willen hebben. Wie is het nou toch vanmiddag die in plaats van het leven de dood kiest en zegt dat eeuwige leven, dat staat daar, ik zie het, maar ik hoef het niet. Nou ja, ik hoef het niet. Geef mij 100 euro loonsverhoging, vind ik veel fijner. Geef mij een fijne vakantie, mooi weer enzovoort, gelukkig huwelijk enzovoort, dat soort dingen, daar kijk ik naar. Nou ja, kijk, ik weet wel, in Vriezenveen, in deze zo degelijke gemeente, zal niemand dat hardop zeggen. Daar zijn we veel te degelijk voor. Maar nou eerlijk wezen, wie van ons zegt nog steeds nee tegen dat eeuwige leven? En vertrouwt zijn ziel en zaligheid, of haar ziel en zaligheid, niet aan de Heer Jezus toe, of heeft bedenkingen. De duivel maakt je heel graag argwanend. Want ja, er zijn zoveel mensen die alleen maar oppervlakkig geloven. En daar bent u natuurlijk terecht heel bang voor. Oppervlakkig, namaak, zeggen, zonder dat het waar is. En als ik me nou eens bedrieg, er zijn vele gedachten. Maar één ding is zeker. Wat hier staat is waar. Of zou het niet waar zijn? Moeten we toch maar een woordje erbij voegen of zo? Een woordje doorstrepen, een woordje veranderen. Of laten we het staan. Opdat een ieder, zwart of blank, rijk of arm, oud of jong, ziek of gezond, geleerd of dom, vijandig of heel godsdienstig, een ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen, die haar vertrouwen op hem stelt, die aan zijn voeten valt, die om genade smeekt, want dat betekent het allemaal, die van hem geen kwaad meer denkt, die hem niet wantrouwt. Wat betekent het allemaal? Ja? Een ieder. Dat is toch wat? Heel persoonlijk. Niet allen, maar een ieder. Eén voor één. Maar dan toch zonder enige uitzondering. De enige uitzondering is als u hem niet vertrouwt. Maar dat is dan uw eigen keus. Als u hem niet aanneemt. Zoals hoofdstuk 1 vers 12 dat zegt. Maar dat is dan wel uw eigen schuld. Of zit ik ernaast? En is er hier iemand die, hardop zeg ik niet, maar heel diep wegdenkt. Ja, maar wat kan ik eraan doen? Wat kan ik eraan doen? Hoe moet dat dan geloven? Oh, het is ons zo onmogelijk, hè. Je kunt je zo wanhopig voelen. Want het klinkt zo eenvoudig. En Gods volk zegt ook, als ze terugkijken, ik heb nooit geweten dat het zo eenvoudig was. Alleen maar op die koperslang, die meerdere, die verhoogde aan het kruis te zien. Maar ach, ik was blind en toen ging het niet. Daarom, als u dan zo blind bent en niet kunt zien, en als u dan zo diep gevallen bent en niet kunt geloven, en als u daarbij nog eens een keer achterkomt dat u dat ook nog een keer niet wilt, dat het uw eigen schuld is, uw eigen onwil, uw eigen dwarsigheid, oh, dan wijs ik u maar één weg en dat is die vriendelijke gesprekspartner van Nicodemus, die niets hem verwijt, maar alleen zegt dat het nou bij God te krijgen is, wat u niet hebt, dat hij het geeft. Uit vrije gunst. Zult u het dan maar vragen? Heere, mag ik dan in u geloven? En niet langer ongelovig zijn? Twee keer staat het er. Opdat een ieder die in hem gelooft. En dan nog een keer. Twee keer staat er. Het eeuwige leven hebben. Wat is dat eeuwige leven? Let goed op. Eeuwig betekent niet eindeloos. Dat betekent het ook wel. Want er komt geen eind aan. Maar het is heel wat anders dan eindeloos je bestaan. Rekken, dat is ook eeuwig er zijn, hè? Eeuwig er zijn. Nee, het gaat hier over eeuwig genieten. Eeuwig God genieten. En dat in de aanschouwing van Vader, Zoon en Heilige Geest. Op een manier die niemand kan bevatten. Maar die de Bijbel ons wel voorstelt in het Openbaring, het boek Openbaring. Hem aanschouwen is hem verheerlijken, is hem genieten. Dat is eeuwig leven. En dat stelt nooit teleur. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O goedere tieren, heren. Waarom toch wilt u het ons in uw woord zo voorzeggen en laten horen in deze dienst? Dat er zaligheid is voor een rampzalig zondaar. Leven is voor hen die de dood hebben gekozen en die het leven hebben veracht. O Heere, dat het dan voor ons niet hoeft te gelden, wat uw lieve Zoon ook erbij zegt. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat licht buitengesloten. Niet aan uw voeten willen knielen. Met onze onmogelijkheid niet tot u geroepen. Met onze onwaardigheid niet tot u gevlucht. Met onze onwilligheid niet voor u in elkaar gezakt, geknield aan uw doorboorde voeten, o Heer Jezus. Maar doorgegaan, aan u voorbij gegaan. O God, dat dat niet zou hoeven te gelden van ene jongen hier of één meisje. Het licht, ja, het is er wel, maar je wilt het niet. Christus is er wel, maar je wilt hem niet. De zaligheid is er wel, maar je veracht het. Heere, laat dat niet hoeven te zijn. Voor niet ene man, voor niet ene vrouw. Want vanuit onszelf is het wel zo. Maar u kunt dat toch genadig veranderen. Zie in gunst neer op een ieder van ons. En verleen ons dat ook wij voor het eerst en opnieuw steeds weer mogen leren. Ons vertrouwen te stellen op dat lam alleen. U weet, Heere, hoe ook uw kinderen het daar zo moeilijk mee hebben. Zo min als ze het in het begin ooit konden vanuit zichzelf, maar het als een godsgeschenk hebben ontvangen, zo min kunnen ze het na ontvangen genade vanuit zichzelf en moeten ze het steeds weer krijgen. O, leer ons dan geloven. Leer ons dan eenvoudig ons op Christus verlaten. Leer ons dan eenvoudig u drie-enige God in uw macht vertrouwen. In uw wijsheid vertrouwen. In uw goede gezindheid vertrouwen. In uw betrouwbaarheid. In uw blijvende trouw. En dan niet wantrouwen. Niet u verdenken, geen achterdocht koesteren, maar ons deze middag, zo ellendig als we zijn, zo onwetend als we zijn, zo verloren als we zijn, te laten zaligen, ons met u te laten verzoenen, ons door u te laten dragen, als dat verloren schaap op de schouders van de herder, te laten dragen tot de veilige schuilplaats, die een paleis is, een schaapskooi, die een heiligdom is, uw woning, waar uw heerlijkheid schittert, uw glorie glanst, uw majesteit ons zo kan verrukken, uw liefde zo kan dronken maken. Uw eeuwige vaderlijke nabijheid. Zoveel vrede kan schenken. Zoveel vreugde kan schenken. Zoveel genieting. Ach Heere, u weet het. Hoe het nou in ieder van ons eronder is. Thuis luisterend of hier aanwezig. Wilt u nou alles wat van de mens ertussen zat, wat schadelijk is, wegnemen. En de duivel geen plaats geven, die altijd weer de verkeerde toepassing wil laten maken of maakt. Maar dat we nou verwaardigd worden, voor het eerst en opnieuw, door uw geest onderwezen en geleid, de juiste toepassing te maken. En u eerbiedig te danken voor dat onuitsprekelijk grote geschenk. Jezus, uw Zoon, bij ons gekomen om ons te behouden. Want gij hebt uw Zoon niet gezonden opdat gij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door uw Zoon behouden zou worden. Heb zo dank en vergeef. Gaat u mee en vervul ons met uzelf. Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 25, het derde en zevende vers. Psalm 25, vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vreze in woont. De versen 3 en 7 van Psalm 25.
Thank you.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.